In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn, niet levend of dood.
Is hij vrijwillig weggegaan, is hij gedwongen of wat ook maar.
Zou hij gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Je wordt beoordeeld op hoe je eruit ziet.
Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik vind het wel lastig. Want het laatste wat ik wil is dus afgeven op de refectoriskring. Dat wil ik totaal niet. Toen ik voor het eerst aan het avondmaal ben geweest, toen had ik een blauw, donkerblauwe rok aan met een wit bloemetje erin.
Dit is Arie Zwolsman. We hebben haar al eerder ontmoet op de Revo-camping uit aflevering 1. En nu zijn we bij haar thuis in Enter. Arie ging naar een ritueel in haar kerk, het avondmaal, omdat zij bekeerd is. Tenminste, ze gelooft zelf dat ze bekeerd is.
En toen hebben dus... Mijn dochter ging naar school en toen had iemand gezegd... Ja, je moeder was het avondmaal, maar het is niet echt, want ze had een gebloemde rok aan.
De bekering is een gevoelig onderwerp binnen de Revo-gemeenschap. Als je zoals Arie zegt dat je bekeerd bent, dan zeg je dat je voelt dat je echt een kind van God bent. En dat is een soort uitzonderlijke positie, omdat Revo's geloven dat de mens vanaf zijn geboorte aan het kwaad is overgeleverd. En die connectie met God die komt eventueel alleen maar als God vanuit zijn grote genade jou weer als zijn kind wil aannemen. Als dat gebeurt, dan is dat te zien in je leven als christen, geloven de Revo's. En alleen mensen die bekeerd zijn, mogen dus meedoen aan het avondmaalritueel in hun kerkgemeenschap. Dus toen Arie bekeerd was, werd dat ook niet zomaar aangenomen.
Dan kunt u aan de luisteraar uitleggen waarom die persoon zei dat u niet echt aan het avondmaal had moeten deelnemen vanwege uw rok? Want dat snappen mensen denk ik niet. Wat bedoelde die persoon daarmee?
In de Reformatorische kerk, als je aan het avondmaal gaat, dan ga je met gedekte kleuren. Dus dat is blauw, zwart, grijs, zeg maar, of donkerbruin. In ieder geval donkere kleuren.
Wat betekent dat?
Donkere kleuren is vrolijke kleuren. Wel, zo van, als ik donkere kleur kleding aan heb, dan laat ik zien dat ik een zondaar ben. En
als je de avondmaal gaat, wil je laten zien dat je een zondaar bent?
Ja.
Die bloemetjesjurk, dat is te frivol. Daar zou een echte bekeerde christen nooit voor kiezen. Arie vond het een heel naar voorval.
Uiteindelijk gaat het om mijn hart. Weet je wel, zo van, ik zie gewoon, en daar kan ik echt verdrietig van worden. Heel zo van, dat mensen van, ze voldoen lange haren, de kleding is oké, het leven is oké. Maar hoe is je hart? Heb je je hart aan Jezus gegeven? Dat vind ik echt het allerbelangrijkste in het leven.
De gemeenschap verwacht een soort wonder of een radicale omslag in iemands leven, als iemand zegt dat hij bekeerd is. Maar voor ons blijft het toch nog wel een beetje mistig wat dominees dan precies verwachten van een bekering. Het is de reden dat mensen er weinig over praten, zegt Lianne, het nichtje van Arie.
Ja, omdat er misschien ook wel een stukje onzekerheid zit. En ja, wie ben ik om dan, dus stel dat je van jezelf gelooft dat je een kind van God bent. Ja, dan kan je zelf wel geloven, maar is dat wel echt zo? En als je dat gaat delen, dan kunnen andere mensen er ook een oordeel over hebben. En dat is iets heel kwetsbaars natuurlijk. En je ziet ook dat er nog steeds een oordeel, dat mensen er een oordeel over hebben. We zijn kerk, dat als je aan het avondmaal gaat en dus eigenlijk openlijk beleid dat je een kind van God bent, dan krijg je na de tijd bezoek. En hoe dat allemaal zit en of dat allemaal wel echt is.
Welkom bij de podcast Bible Belt. Ik ben Berendien Tittelepta en ik maak dit verhaal samen met Jorine Haspels. Arie's verhaal geeft voor ons aan hoe smal het hokje kan zijn waar je als revo in moet passen. Zeker als je een vrouw bent. Van je kleding tot de keuze om te werken. Bepalen wat de juiste beslissing is, dat lijkt ons dus niet altijd even makkelijk. Dit keer willen we met deze vrouwen in gesprek. Want dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Al hebben we tot nu toe wel al veel reformatorische vrouwen ontmoet, maar dan bevonden zij zich meestal op de achtergrond wanneer we met hun man een afspraak hadden. Voor we bij Arrie kwamen, hadden we het daar nog over.
Als een soort van bijrol, hè? Als ja, een soort klopt, iemand die, ja, die de deur open doet.
Zij bepaalde ook, dat is wel mooi, ze hadden wel een bepaald soort macht. Want zij bepaalde wel of je die man te spreken kreeg of niet aan
klopt,
de telefoon.
Ja. Er werd ook wel verzorgvuldig werden die mannen afgeschermd door die vrouwen.
Ja.
Maar ik heb ook al 2 keer gehad dat we ergens binnenkwamen dat de vrouw dan echt in de kamers met een rok aan stond te strijken. Dat vond ik dan ook een heel typisch beeld. En dan gingen we naar boven met de man naar zijn werkkamer, zeg maar. Maar wat is nou jouw beeld van een reformatorische vrouw? Want tot nu toe heb ik dit als beeld gekregen.
Dat een vrouw die echt het leven in dienst stelt van man, gezin, kerk. Die van alles doet en geen eigen carrière heeft.
Maar waar ik dan heel benieuwd naar ben, want dat weet ik dus nu nog niet. Hoe die vrouw zich voelt in deze rol. Is dit precies wat ze wil? Of is dit...
Heb ik ook wel nieuwsgierig
naar. Ze zullen vast niet in het eerste gesprek meteen zeggen... Nee, zie maar niet wat ik wil. Ik word helemaal onderdrukt of zo. Maar ik bedoel, je kunt dat op een gegeven moment denk ik wel gaan merken in gesprekken. Van hoe voelen ze zich in deze positie of zo? Daar ben ik heel benieuwd naar.
Ja.
Ja, waarom? Weet je wel zo. Waarom zou ik niet naar buiten mogen? Waarom zou ik niet mogen gaan werken als alles goed geregeld is in huis?
Maar waarom zou het niet mogen? Waarom mocht het niet?
Ik denk dat komt uit de Bijbel. God heeft Adam en Eva geschapen en Eva was de hulp voor de man. Zo staat het ook nog in het huwelijksformulier.
We gaan eerst weer terug naar Arrie. We hoorden haar al in het begin. Ze is heel open over de weerstand die ze als tiener voelde bij het horen van alles wat zij niet mocht doen. Maar net als veel vrouwen rond haar voelde Arrie een grote druk om thuis te blijven toen ze moeder werd.
Toen onze oudste baby was en ik gestopt ben met werken... Dat ik ongelukkig werd van het in huis zitten. Heel gewoon van, ik voelde me echt... Ja, weet je wel zo van, ja, ik ging overal heen koffie drinken. Maar dat was niet het doel wel zo van... Ik denk voor mijn gevoel denk ik dat ik niet veel presteerde of zo. Terwijl het netjes was in huis.
Ze besloot uiteindelijk weer te gaan werken. Kinderen opvoeden en het huishouden runnen doe je samen, vindt Arrie. Maar dat is in haar eigen huishouden eigenlijk ook langzaam zo gegroeid.
Het echt samen doen, dat is echt van de laatste jaren, meer zo van sinds 2008. Maar voor die tijd vond ik het eigenlijk ook normaal. Ook al ging ik werken, heel zo van, daar deed ik nog alles. En toen ik weer meer ging werken, toen zei ik tegen man, dan moet jij ook af en toe wat doen.
En ook nu is het weer tijd voor een nieuwe verandering. Arrie is voor het eerst op zoek naar een nieuwe kerk. Want sinds het incident met de bloemetjesrok voelt ze dat ze steeds meer problemen heeft gekregen met al die strikte kerkregeltjes, geschreven en ongeschreven.
En kijkt u dan nog wel of een kerk nog die regels over man en vrouw zo heeft dat het meer aansluit bij hoe u nu denkt? Of
nee.
Zou u prima weer bij een kerk gaan waar de vrouw bijvoorbeeld niet mag spreken in de gemeente?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, ja. Dus dat is echt helemaal geen
halszaak? Nee, dat is voor mij helemaal geen halszaak. Helemaal niet, nee.
Okay. Waarom niet eigenlijk? Want u vindt het gewoon eigenlijk niet zo belangrijk, toch?
Nee, weet je wel zo van, het is zoals het is.
Arrie's onverschilligheid verbaast ons een beetje. Het is zoals het is, zegt Arrie, dat in de meeste kerken mannen altijd in de leidende functies zitten. En dat vrouwen geen dominee mogen zijn. Dat is iets wat wij heel graag anders willen zien, ook binnen onze eigen kerk. Het is opvallend dat bijna alle reformatorische vrouwen die we hierover spreken ongeveer hetzelfde antwoord geven.
Nee, dat is voor mij geen issue of zo. Nee, echt niet.
Ja, gelijk is dat.
Ja.
Dit is Lianne weer, het nichtje van Arrie. Zij is moeder, echtgenote en politieagent. Dat in kerkenraden alleen mannen zitten is gewoon zo, zegt zij ook. Dat ze alle beslissingen nemen wanneer er een schandaal of een scheiding plaatsvindt. En dat vrouwen alleen taken uitvoeren die door mannen beslist worden. Ik vertel Lianne over mijn frustratie hierover. Mijn man zat ook in de kerkenraad.
Maar ik moet zeggen, bij mij gaat het steeds meer knellen. Want ik zit zelf ook in een kerk waar nu nog de mannen de beslissingen nemen. En ik vind het steeds een steeds gekkere situatie worden.
Ja, het past
ik heb het ook altijd heel lang zo. Ik ben in diezelfde traditie opgegroeid. Dus ik ben ook heel erg van, op de kant staat een man. En in die banken daar zo vooraan, daar zitten mannen in een donker pak. En dat gaat mij steeds meer verdringen. Want dan denk ik, het zijn die mannetjes. En ik kan natuurlijk thuis mijn eigen man influisteren wat hij moet zeggen. Maar ja, die zeggenschap is nu ook voorbij, want hij stopt er na zondag mee. Dus dan, ja, wie moet ik dan in gaan fluisteren? Ja. En dat vind ik dan gek.
Ja.
Leanne zegt dat zij vroeger een stuk opstandiger was.
Maar ik was zelf altijd wel ook wel een beetje van, waarom moet dat dan? Waarom zou ik nou naar een man moeten luisteren? Daar schot ik niet echt tegen aan. Nee, dat niet. Maar dat was wel voor mij zo'n beetje een feministische inslag, zeg maar. En dat heb ik nog steeds wel. Maar dat is nu meer in balans gekomen. Dus eigenlijk was het heel fijn dat ik een man trof die niet zo van dat hele traditionele was. Want dat paste juist wel bij hoe ik er tegenaan kijk.
Dus jullie hebben niet de man is de hoofd, je man is het hoofd van het gezin.
Nou, ik zie het wel een beetje zo. Ik ben het eigenlijk wel weer zo gaan zien. In het begin moest ik er echt niet wat van hebben. En toen getrouwd was ook. En toen zei daarna ook iemand, je weet wel waar je Jaap hebt gezegd. Heb je dat trouwformulier wel goed gehoord? Je man staat boven je. En daar kreeg ik ook wel een beetje de kriebels van. En zei, ik heb dat gewoon even niet gehoord. Weet je wel, dan ging ik daar een beetje bij weg. En eigenlijk de laatste jaren ben ik, vooral toen ik ook moeder werd, ben ik wel wat meer na gaan denken, ook gaan lezen over wat is dan ook je rol als vrouw en als moeder. En heb ik er wat meer begrip voor gekregen of zo. Maar alsnog, mijn man is ook gewoon heel makkelijk daarin, dus het is nog steeds niet dat hele traditionele. Maar we hebben wel een tijd teruggehaald dat er een keer wat was en moesten we een keuze maken en dat ik uiteindelijk zei, weet je, ja, kies jij maar. En toen kon ik dat ook gewoon echt aan hem overlaten. Ik dacht van, jij kan de eindverantwoordelijkheid nemen. Dat kan ik dan ook gewoon prima bij me neerleggen. En daar had ik voor mezelf ook vrede mee. Dat ik dacht van, ik ga hier nu even niet over. Neem jij de eindbeslissing maar.
Deze houding is iets waar ik moeite mee heb. Ik ben getrouwd en heb kinderen, maar ik wil ook gewoon mijn eigen beslissingen kunnen nemen. En ik heb het gevoel dat deze vrouwen in hun positie altijd een gezagslijn zien. Dat er altijd iets hiërarchisch in zit. Ik ben ervan overtuigd dat als ik de Bijbel lees, dat die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen helemaal niet zo bedoeld is. God schiep een man en een vrouw, elkaar aanvullend, maar niet ongelijk. Onze volgende stop is in Enter, bij Bertine. Ze woont op een pluimveebedrijf met haar man.
Goedendag.
Heb ik met jou geappt?
Ja.
De zus van Bertine is er ook, Petra. We zitten in Bertines keuken aan een hele lange tafel waar sowieso de 6 kinderen van Bertine en de aanhang aanpassen. Een groot gezin hebben is hier heel normaal. Ook Petra en Bertine komen uit een groot gezin.
In de wereld kun je wel, het valt wel op dat reformatorische gezinnen vaak veel kinderen hebben. En ik vroeg me gewoon af van waarom is dat eigenlijk? Ik weet eigenlijk helemaal niet van waarom.
Ik denk wel dat er wel een zekere. Ze gaan niet zo makkelijk om met dingen als voorbehoedsmiddelen en zulke soort dingen. Dat ligt toch een beetje een drempel op, denk ik.
Nu ook
in
nog
onze
wel?
Gezinnen. Ja, maar ik word wel minder, denk ik hoor.
Ik denk wel dat er een verandering is.
In jullie tijd was daar nog wel een beetje een drempel voor?
Ja, meer dan nu? Dat denk ik wel.
Ja, terwijl jullie zeggen allebei wel. Nou, er waren ook periodes dat we wel even ons verstand hebben gebruikt.
Ja,
maar dat is denk ik ook wel bijbels, daarin je verstand te gebruiken. Want een vrouw moet het wel aankunnen natuurlijk.
Ja.
En je moet het wel kunnen blijven overzien.
Dus in die zin hebben jullie ook niet helemaal het losgelaten. Zo van, we zien wel hoeveel we er krijgen.
Nee. En volgens mij is een groot gezin ook helemaal niet per se bijbels.
Nee.
Dat is iets wat gegroeid is, denk ik, in onze gezinten.
Maar eigenlijk sinds wij de gezinnen kregen, is dat gekomen dat vrouwen meer zijn gaan werken.
Ja.
En dat is iets waar wij als christen wel voor staan. Dat ik denk van, we moeten matig zijn in de dingen. En ons meer richten op God dan alles wat hier beneden is. Als je God lief hebt, dan weet je ook dat hij vraagt van, wil je dan ook voor mij leven? In afhankelijkheid. En dat we daar ook tijd aan hebben besteden. Als ik alleen maar druk ben met mijn gezin en daarnaast werk ik nog. En je wil ook met de tijd mee met alles. Ja, dat zou me helemaal opslokken. En dan zou ik geen tijd hebben voor God.
En zijn we er ook een beetje, omdat we ook wel graag ook wel een beetje een beeld willen krijgen van wat is nou de reformatorische vrouw? Kunnen jullie daar een beeld van schetsen wat eigenlijk... zo'n vrouw typeert, wat voor beeld komt er dan op?
Titus 2 vrouwen, toch? Zoals het in Titus 2 beschreven staat, heb ik een keer een lezing over gehoord.
Titus 2 is een deel van een lange brief die in het Nieuwe Testament staat, geschreven door apostel Paulus aan Titus, een kerkelijk leider. Daarin worden allerlei gedragsregels omschreven voor christelijke mannen en vrouwen. Hier leest Bertine het stukje waar zij de meeste inspiratie uit haalt.
Er staat van de oude vrouwen dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd. Dat zij geen lasteraars zijn, dus niet roddelen, zich niet tot veel wijn begeven, maar leraressen zijn van het goede. En de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben en hun kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn en haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd wordt.
Ja, de Bijbel heeft ook vaker een antwoord dan je denkt.
Ja.
Dat vind ik altijd wel heel treffend.
Heeft u dat wel eens met dit stuk zo ervaren?
Ja, heel praktisch gewoon. Praktische brieven.
Ja.
Het antwoord is inderdaad praktisch. Het zijn heldere instructies. Maar de toon is ook heel anders dan die van de tekst die in mijn evangelische kerk door vrouwen wordt gezien als een inspiratie.
Bijvoorbeeld in mijn kerk, in de evangelische gemeente, wordt er altijd een andere tekst aangehaald. Die past beter bij een evangelische kerk. En daar is dat beeld veel meer van de vrouw staat dan, geloof ik, op de markt te handelen. En dan is het van dat zij heel goed is in haar huishouden bestieren, handelen op de markt. Dan wordt ze echt als een hele ondernemende, levenslustige vrouw omschreven. En hier hoor ik heel veel van, ook heel veel van wat je niet moet doen.
Ja.
Van niet dit doen, niet dat doen. En ook echt het gehoorzamen en het onderdanige, zeg maar. Dat gedeelte, hoe vinden jullie dat om te lezen? Dat je rol echt wel één is van gehoorzaamheid en onderdanigheid, ook aan je echtgenoot.
Nou, dat ligt eraan, denk ik, hoe je het opvat. Want wat jij nu zegt over de vrouw, dit sluit dat niet uit, denk ik.
Nee.
Dat kan met elkaar samengaan, denk ik. Mm-hmm. En onderdanig zijn, ik zie niet onderdanigheid als dat ik met mijn man een verhouding heb van mijn man die zegt van nou, zo gebeurt het en ik heb niks in te brengen. Dat wordt er volgens mij niet mee bedoeld. Maar wel, ik zou bijvoorbeeld niet gauw voor mijn man gaan staan, laat ik het zo zeggen. En ik ga niet mijn kinderen iets toestemmen waarvan ik weet dat mijn man dat niet wil.
En wat betekent het als je zegt, ik zou niet voor mijn man gaan staan? Betekent dat iets als de aandacht opeisen met je dat niet zou doen?
Ja, bijvoorbeeld mijn man heeft dan een bedrijf, dus ik ga geregeld wel met hem mee. We zijn vorige week nog samen weg geweest naar de broekmachinefabrikant, zeg maar. Nou, dan zal ik niet gauw het voorwoord nemen of zo. Dan laat ik mijn man wel
het voortouw.
Ja, maar dat sluit niet uit dat ik niet meedenk. En als het nodig is of mij wat gevraagd wordt, meepraten.
En dat viel mij denk ik aan het begin van het gesprek op. Toen u zei, mijn man heeft een bedrijf. En daarna zei u eigenlijk, ja, ik werk bij de kippen en ik werk in het kantoor. En toen dacht ik van, oh, maar je zegt niet, wij hebben samen een bedrijf. Hè?
Ja, zo zou ik het ook kunnen zeggen. We hebben het samen, het is van ons allebei. Dus,
ja.
Ja. Dus ik zeg altijd, van je weg loopt, dan ben je ook failliet.
Goed argument.
Ja. Petra en Bertine zijn mooie, sterke vrouwen. Eigenlijk passen ze erg goed in de beschrijving van wat een goede vrouw is uit Spreuken 31. Die bijbeltekst waar ik het eerder over had. Het is een tekst die Jorina en ik allebei erg mooi vinden. Luister maar eens naar dit stukje. Kracht en waardigheid stralen van haar af. En zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen. Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt, er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Een dag later gaan we naar de meest bekende Bijbelbeltplaats van Nederland, Staphorst.
Zal ik beginnen?
Nou, ik ben Janneke Bijker.
Ik ben Geesje Kapagna.
Mijn naam is Aaltje Spieker.
Ik ben Treintje van de Sleus, 58 jaar.
Vier vrouwen met echte Staphorster namen. Janneke, Geesje, Aaltje en Treintje. Ze willen ons graag te woord staan. Wij zijn benieuwd hoe hun leven eruit ziet. Want over de staphorstenvrouw bestaat ook bij ons een heel traditioneel beeld. We spreken met ze allemaal af bij Treintje. Die woont in een boerderij die aan een hele lange weg ligt. Dat we hier überhaupt zitten, koffiedrinkend, hadden we niet verwacht.
Wij hebben van tevoren gehoord eigenlijk, toen we de Bijbelbelt doorreden, want we begonnen in Aagtekerken. Dan zeiden ze elke keer, nou ja, in Staphorst dat gaat niet lukken hoor. Want in Staphorst dat hebben ze helemaal genoeg van de pers. Dus dat kunnen jullie wel overslaan, dan gaat niemand meewerken. En hoe zien jullie dat? Want jullie willen wel met ons praten.
Ja, nou, omdat je vaak negatieve dingen over Staphorst, dan hopen wij iets anders beeld neer te zetten.
Ja, en jullie durfden het wel.
Nou, een beetje moeilijk. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja,
dat zijn we net ook wel. Maar ook doordat we zeiden, als we het samen gaan doen, dan voelt het niet zo heel persoonlijk, zeg maar. Dat is ook al iets. Maar niet dat je altijd elkaar nodig hebt, maar ook wel van... dat gezegd, nou, hoe zien jullie dat, je positie? En dat wij het ook meer zien van het mooie wat God ons geeft in het vrouw zijn, in plaats van het minder mooie,
het onderdrukkende.
Ja.
De vrouwen die wij tot nu toe zijn tegengekomen, hebben inderdaad allemaal zelf gekozen of zij bijvoorbeeld willen blijven werken. Janneke, die eerst juffrouw was, wist al snel dat ze wilde stoppen met werken toen ze kinderen kreeg. Haar keuze wordt, ook al woont ze in Staphorst, toch niet door iedereen logisch gevonden.
Het wordt me inderdaad ook wel heel vaak, wordt die vraag wel gesteld. Van ja, vind je dat dan echt leuk? Ja, nee, soms zijn er ook wel eens dagen dat ik denk, oh, ik wou echt nog wel dat ik erbij voor de klas stond of zo. Maar tegelijk, ja, geeft mij dit echt genoeg voldoening. En ik denk ook echt dat, praat ik echt voor mezelf, dat God me hier roept. En dan denk ik, ja, dan maakt het voor mezelf soms ook minder uit of ik het leuk vind. En of ik het, omdat ik voel dat mijn roeping hier ligt, ja, wil ik daar graag aan voldoen.
De 50-jarige Aaltje is de enige dame met een baan. Ze werkt als juffrouw op een reformatorische basisschool en doet daarnaast kinderevangelisatiewerk in Den Helder. Ze is vrijgezel en als enige van haar 12 broers en zussen woont zij nog bij haar ouders.
Maar wil je dat vertellen, hoe dat is gegaan of hoe jij daarnaar kijkt of hoe dat is?
Ja, dat wil ik wel proberen. Het is niet echt een bewuste keuze, maar ik zie het meer dan dat het Gods weg is, dat het zo geleid is en dat Hij mij deze taak gegeven heeft tot hiertoe. Dat ik met kinderen bezig mag zijn en dat ik op de achtergrond als het ware mee mag helpen kinderen opvoeden. En hoe de vraag van hoe kijken anderen daar tegenaan? Ja. Krijg ik eigenlijk geen vervelende vragen over, maar ja, het is wel de gewone gang van het leven normaal dat een vrouw trouwt. Dus kinderen vragen wel eens gewoon aan mij van, en wie is uw man dan? En heeft u dan geen kinderen? Ja, dat is wel een logische vraag en dat snap ik ook. En dan zeg ik ook wel eens van, ik heb geen man. Oh nee, de Heere vond het beter dat ik alleen bleef.
Die tevredenheid met hoe het leven is, dat horen we veel. Een acceptatie van alles wat op hen afkomt, zonder te twijfelen aan Gods bedoelingen. Maar zo makkelijk als dat uitgesproken is, is het niet altijd in de praktijk.
Is die ervaring echt zo makkelijk? Of?
Nee, dat is ook, daar gaat ook heel veel leed gepaard. En het alleen zijn is voor sommigen echt heel zwaar. Maar ik denk ook wel verschil in wat voor werk- en familiesituatie je zit. Dus er zijn er ook echt wel die alleen zijn en die daar ook echt wel onder kunnen lijden. Waar het ook heel, die ik het heb meer gun dan mijzelf, dat ze een levensgezel mogen vinden.
Ja.
De vrouwen realiseren zich hoe niet-christenen naar hen kijken. Alsof zij niets te vertellen hebben.
Ik heb het idee dat misschien de buitenwereld ook al vaak denkt dat je als reformatorische vrouw een heel onderdrukkend leven leidt en dat de man heerst in huis of zo. Nou, ik zie dat van huis uit helemaal niet en ervaar dat nu ook helemaal niet zo. Ik denk juist dat er gewoon verschil is in de taak van een man of de taak van een vrouw. Maar als er bij ons een beslissing genomen moet worden, is het niet dat ik... stil blijf wachten tot mijn man misschien iets beslist heeft. Dan is het juist van, je overlegt dat samen. En dan uiteindelijk het eindoordeel bijvoorbeeld, dat zou dan mijn man geven.
Zo gaat het ook bij het stemmen voor de kerkenraad. Alleen de man mag daarvoor stemmen. Maar voor de vrouwen voelt dat niet zo.
Ja, dat is bij ons ook zo. Ja. Daar heb je het gewoon samen over, ja. Ja. En uiteindelijk stemt hij wel natuurlijk, maar je hebt het wel samen over, ja.
Mag ik vragen, vindt u dat niet wel eens vervelend, dat dan die man alleen stemt? U bent toch ook iemand van vlees en bloed en met een
eigen... Nee, dat vind ik niet vervelend of zo niet, nee. Nee, dat vind ik prima, omdat je er wel samen over hebt, ja.
En misschien zie je daarin dan ook alweer dat je tevreden bent met de plaats die je hebt.
Ja, dat is alleen eigenlijk maar mooi, ja. Dat je er gewoon kunt zijn voor je kinderen en niet die stress hebt van... Oh, ik moet dit en ik moet dat. Net als zoals jij zei, ja, dan moet je zoveel dingen doen.
Ja. Ja. Ja, maar ik bedoel ook juist in het nemen van beslissingen, dat de man dat misschien uiteindelijk naar buiten brengt, bijvoorbeeld op bestemmingsvergadering. Ja, prima.
Deze vrouwen zijn tevreden met hun plek, dat geloof ik echt. Buiten praten we nog even na. Ik ben me dan wel bewust van de schaduwzijde van deze gemeenschap, maar door dit laatste gesprek wordt het mij dan toch weer duidelijk dat deze wereld ook heel veel comfort geeft.
Maar ik snap wel waarom heel veel mensen die er zijn uitgestapt toch altijd nog een beetje dat heimweegevoel hebben naar
die warmte.
Het gezellige revo-leven, oh ja. Zeg maar.
Ja, ik heb het helemaal niet. Zoals. Nee, ik heb altijd nog steeds het gevoel, als je goed in die bubbel past, weet je, zoals Eusine de Rogendijk dat aan het begin ook vertelde, dan heb je het echt een heel warme gemeenschap, zoals John Lepre vertelde en zo. Dan is het lekker warm in die gemeenschap en heel fijn en veilig. Je hoeft niet veel na te denken. Maar als je daar een beetje tegen aanschopt, ik vind het altijd een beetje benauwd. Dat had ik vandaag met die vrouwen ook weer. Ik vind dat toch benauwd.
Ja, ik heb juist een beetje een herwaardering gekregen voor dat ik zoveel mensen heb gesproken die zich heel gelukkig in hun rol voegen. Zonder dat ze denken van, nou, zo moet ik dit doen en waarom moet ik dit doen en ik wil dit helemaal niet doen. Ze lijken allemaal heel gelukkig. En ze lijken ook niet zoveel te piekeren van hoezo dan en ik wil meer en ik wil wat anders.
Nee, de wereld is duidelijker voor ze.
De rust die deze vrouwen uitstralen doet me beseffen hoe luid het kritische stemmetje in mijn hoofd soms is. Ik wou dat het eens wat vaker stil was in mijn hoofd. Dat ik niet altijd aan het kijken ben of het allemaal wel eerlijk gaat, of dat het niet feministischer kan of liberaler of juist conservatiever. Ik ben eigenlijk jaloers op die levenshouding waarbij zij totaal niet bezig zijn met de vraag, kom ik in iets tekort?
Dat niet alle refo's zo vredig en accepterend door het leven gaan, horen we in de volgende en laatste aflevering van onze podcast. Er is een groep christenen die steeds rechtser en radicaler wordt.
We zien eigenlijk dat alles wat ons lief en dierbaar is in Nederland, ja, dat het toch gewoon keihard onder vuur wordt genomen door die partijen. En soms wordt wel eens gezegd, ja, maar jullie hebben alles al verloren, dus ze zijn zover van de tijdsgeest af. Maar ik denk dat als de SGP er niet is in Nederland, dan zouden de ontwikkelingen misschien nog wel veel sneller gaan.
Dit was een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij, Jorine Haspels en Berendien Tetelepta. Montage, productie en sounddesign door Mona de Brouwer. De eindredactie door Kevin Goes.
Mijn naam is Willem Hinskens.
Ik heb een gezellig broer. Ben je op die klanten van Thank You For You, G? Hey.
Dit is mijn verhaal.
Niks te klaar, broer. Ik ben niet met de klant, hoor. Sloem naar toe, haal uit.
Een verhaal over een mishandeling. Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan.
Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.